In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.
Ik ben Angelique Kunst en ik heb de podcast In de Ban van Rian gemaakt. En deze is nu genomineerd voor een Dutch Podcast Award. Help jij me aan de overwinning? Je kan stemmen via podcastawards.nl/stem. Alvast heel hartelijk bedankt.
Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Ajax uitgeschakeld in de Champions League. Ricardo Moniz over discriminatie in Hongarije. PSV hoopt op een wonder en Feyenoord op zoek naar het stormgrasgevoel. Dit is de AD Voetbal Podcast van 27 oktober. We gaan het vandaag allemaal bespreken met Mikkel Schauka. Vanuit het altijd toeristische Oostenrijk. Snietseltjes en dat soort dingen allemaal, of niet?
Nou, geen schnitzels, maar wel vanuit het toeristische Oostenrijk. Ja. Okay. Waar het wemelt van de Feyenoord fans.
Dat wel.
Ja, ze hebben er een kaartje of wat is het, kleine 1400 voor het uitvak. Maar het dubbele aantal heeft zich volgens mij alweer verzameld. Dus ik ben benieuwd hoe het gaat. Het zal zo gaan als in Denemarken, denk ik. Hè?
Ja.
Waarin het hele stadion gevuld is met Feyenoord aanhangers.
Dat denk ik ook. Nou, voordat we zo meteen gaan praten over al die dingen en over het voetbal, eerst even...
Het historisch feitje.
Ja, het historisch feitje van deze dag is niet zo heel oud. Ik denk dat je het wel weet. Sterker nog, we hebben daar nog veel over gesproken. Even als introductie daarvan een fragmentje.
Een entrenador que no ha ganado nunca nada, que solo ha tenido fracasos. Y el Barça no se puede permitir un entrenador de ese tipo.
Después de la Copa del Rey y sin haber ganado la Liga, el equipo dejó de presionar en alto y eso no es bueno para el Barça, porque los jugadores no están para eso.
Nou, zijn Spaans natuurlijk goed genoeg om te weten wat hier allemaal gezegd is, toch, Mikos?
Nee, het gaat over een trainer, maar als het kort gelezen zal het wel over Koeman gaan.
Nou, dat gaan we straks over bespreken aan het einde van deze podcast, dat weet je. Eerst even naar Ajax. Ja. Ajax uitgeschakeld in de Champions League. Ze deden eigenlijk wat iedereen van tevoren zei, kansen creëren. En daarna was het toch snel Liverpool dat de wedstrijd in hun voordeel beslechtte eigenlijk, hè?
Ja, vanaf de 0-1 is het eigenlijk alleen nog maar voor de Ajax-fans, denk ik, uitzitten geweest. Als ze dat al haalden. En daarvoor wel, je hebt gelijk. Als ze natuurlijk in het begin wel een goal maken, ja, dan krijg je nog een leuke wedstrijd. Maar ja, als ze eenmaal voorstaan Liverpool met die snelheid en dan de verdediging, de kwetsbaarheid van Ajax tegen dat soort spelers. Ja, het wordt natuurlijk pijnlijk als ze na de rust, wat is het, na een minuut of 70 wat jeugdspelers inbrengen. Omdat ze ook wel weten, ja, de buiten is binnen. Dus ja, we kunnen rustig stellen dat Ajax in de Champions League niet veel te zoeken had. In ieder geval niet in deze pool dit seizoen.
Nee, was dat nou een gemiste kans? Want als je nou ziet hoe Liverpool speelt in uitwedstrijden, zou je toch bijna zeggen dat... Ja, dat dit nou een moment was om Liverpool in ieder geval wel te kunnen pakken.
Nou, natuurlijk. Kijk, Liverpool behoort nog altijd wel tot de betere clubs in Europa. Maar het is natuurlijk niet meer het Liverpool van de afgelopen jaren. Dus ja, dat zegt ook wel iets. Als je dan als Ajax zijn dat er twee keer van verliest. En in deze partij uiteindelijk toch wel kansloos op de openingsfase. Nou ja, dan is het wel een gemiste kans. En ik vind Napoli echt een lichtjaar verder dan Liverpool.
Ja.
Die zijn echt veel beter. Maar als je dan de cijfers ziet, is Ajax heeft volgens mij nu 16 goals tegen in 4 partijtjes.
Mm-hmm.
Ja, daar kun je eigenlijk niet spreken van dat je echt mee hebt gedaan in de Champions League. En dan wordt het in de Europa League ook moeilijk hoor. Want daar staan ook gewoon hele grote clubs op die daar zin op hebben gezet. Dus kijk, er komen heel veel goede clubs terug uit de Champions League. Hè? Juventus, Barcelona, noem ze maar op. Sporting Lissabon. Ja, Ajax komt ook terug uit de Champions League. Maar als je moet kiezen, dan denk ik dat je dat een van de eerste is die ze op dit moment kiezen. Die clubs uit de Europa League. Dus de tweede uit de poolfase van de Europa League. Hè, die komt tegen een afvaller. De nummer 3 uit de Champions League. Ja, ik denk dat je met Ajax op dit moment goed af bent. Vergeleken met wat er nog meer allemaal terugkeert.
Je moet die kansen in het begin gelijk maken. Zoals Berghuis op de paal. En de kans van Tadic. Dat zijn de momenten die je moet beslissen. Omdat je anders hem om de oren krijgt.
Ja, kijk, je kunt er niet van. Ook al is Liverpool niet meer het Liverpool van toen. Je kunt er niet van uitgaan dat je 5-6 enorme kansen krijgt. En ja, Berghuis van zo dichtbij op de paal. Ik bedoel, ja, hij zoekt echt die hoek. Maar die bal moet er natuurlijk wel in. Hij maakt hem wel mooi vrij. Ja, Tadic ook. Het is aanleggen. Het is, ja, dat zijn ballen die er tegen Volendam en tegen Emmen en zo allemaal invliegen. En nu dan niet. Maar dat is wel de les. Ja, als je die kansen niet maakt. Ja, dan speel je een verloren wedstrijd. En dan zie je ook hoe zo'n wedstrijd kan veranderen. Hè? Want het begint allemaal enthousiast. En dan uiteindelijk ja, moet je je toch heel erg schrap zetten om het einde te halen als kijker.
Ja.
Want er was natuurlijk niks meer aan op het eind. Liverpool had de buit binnen, deed niks meer. Ajax kon geen vuist meer maken. Ja. Nee, het stadion was ook al behoorlijk aan het leeglopen. Dus nee, dan is het toch een mislukte avond. Het is niet zo erg als wat ze met Napels hebben meegemaakt natuurlijk. Maar dit, ja, het is niet... Ze hebben de mooie jaren in de Champions League voorlopig even achter de rug, lijkt het.
Ja, nou hebben we deze podcastserie dit seizoen al veel gehad bij Ajax over de opstelling en hoe je zou moeten spelen en wat er allemaal moet gebeuren. En dan werd er steeds gezegd, Thalys op rechts... Ja, die staat er te verpieteren. Dat is eigenlijk niet handig. Op links is die beter. Nou heeft Tadic in deze wedstrijd zeker het eerste half uur nog wel laten zien. Vanaf die linkerkant met Blind. Dat ze wat kunnen brengen. Dat hij in die wedstrijd kan brengen. Maar dan staat Bergman weer aan die rechterkant een beetje te verpieteren. Het is een beetje kiezen tussen twee kwaaien, lijkt het wel een beetje.
Ja, en ik denk dat het een beetje met Ajax in deze vorm een beetje lood om hard ijzer is. Omdat het in de Champions League toch niet, tegen Rangers waarschijnlijk nog wel, maar tegen deze ploegen toch niet echt aan bod komt. Dus dan maakt het niet zoveel uit. Maar in de competitie is het natuurlijk wel zoeken.
Ja.
Ja, en wat je zegt over Bergwijn, ja, dat geldt natuurlijk ook voor Taylor die dan niet eens in de basis was. Maar ook Berghuis, maar ook Blind, maar ook noem ze maar op. De spelers die Klaassen, die jongens die bij het Nederlands elftal straks de kar moeten trekken. En dat zijn er nogal wat. Ja, in de Champions League, de speelbal, kun je er bijna niet van denken dat straks de kern is die Nederland wereldkampioen maakt. Als je dit ziet, dan moet Louis wel echt een enorme ommekeer teweeg brengen. En hij heeft natuurlijk wel, hij kan het aanvullen met betere spelers. Dat snap ik ook wel, hè, van Liverpool en Barcelona. En noem ze maar op. Manchester City, maar ja, de kern van zijn selectie is toch grotendeels Ajax. Ja, die zijn in Europa afgesminkt. Ja. En ook Bergwijn hebben we niet gezien.
Nee, dat is waar. Even naar de aankoop, want Bergwijn is een van de aankopen. Ja. Hamstra, een van de technische verantwoordelijken voor de aankopen, stond voor de wedstrijd voor de camera. En die was al een beetje geïrriteerd. Luister even bij RTL 7 hoe dat ging.
10 nieuwe spelers. Bijna al die spelers op de bank. Dat lijkt me heel frustrerend als technisch manager om al die
aankopen. Is dat zo wat je zegt?
Ja, dat Wijndal, Grealish, Luca,
Je noemt sowieso alleen al die geblesseerd is geweest. Hè? Dus van de 10 waren er al 3 geblesseerd. 2 hebben gespeeld en we weten allemaal dat Brobbey en Conceição en voor zowel direct als voor de toekomst gekocht zijn. Dus in dat opzicht ben ik het niet met je eens. Ja. Is het de context en de nuance is weg.
Nou, hij was het er niet mee eens, de context en nuance was weg. En dat ging de hele interview zo door. En toen kwam het op een gegeven moment op een stukje. Want het gaat natuurlijk over... Ajax heeft de selectie ingericht op overwinteren in de Champions League. Dat is steeds gezegd de afgelopen jaren, toch? Dat was het doel. Doelstelling was overwinteren in de Champions League. Toen kwam uiteindelijk het volgende antwoord.
We hebben een hele simpele doelstelling. Hè? Dus we willen kampioen worden. En we willen Europees overwinteren. Dat hebben we gelijk na de transferwindow gezegd. Of na de loting van de Champions League.
Moet Ajax die Champions League overwintering hebben in plaats van alleen Europees?
Weet jij hoe vaak Ajax de laatste 8 jaar overwinterd heeft?
Nou, de afgelopen jaren. Zag het er goed uit.
Hey, weet je dat?
Ik heb het niet uit mijn hoofd. Ik denk
goed beargumenteerd. Je moet, en dus de laatste 8 jaar is Ajax heeft 2 keer overwinterd.
Dat is dus niet helemaal waar. Want ik dacht dat is wel heel weinig 2 keer overwinterd. Want als je zegt we moeten overwinteren Europees, dan kan je daar de Europa League ook bij doen, toch? Als dat past.
Ja, ik denk dat hij bedoelt overwinteren in de Champions League.
Ja, dat bedoelt hij. Maar hij begint eerst over de doelstelling is kampioen worden en overwinteren in Europa. Dat is wat hij zegt. En dan krijgt hij de vraag, maar Champions League overwinteren moet toch de doelstelling zijn? En dan dat is maar 2 keer gebeurd in die 8 jaar, dat klopt. Maar in de laatste 6 seizoenen heeft Ajax 5 keer overwinterd in Europa.
Ja,
dus,
dat gaan ze.
Dat gaan ze nu ook doen. Dus dat is eigenlijk...
Dat gaan ze nu ook wel doen, ja.
Ja, laatste 7 jaar, 6 keer. Dus...
Kijk, je bent natuurlijk wel een beetje afhankelijk van de pool. Hè? Je moet ook een beetje mazzel hebben. En Napoli, dat had niemand gedacht. Maar die zijn gewoon een klasse apart vergeleken bij wat we nu hebben gezien. En Liverpool ook. Dus het kan wel eens gebeuren. Maar ik snap, dat toont je niet zo.
Nee.
Als je al die spelers haalt en als je nou nog steeds blijft... Ja, Brobbey halen we voor de toekomst. Ja, je haalt toch Brobbey niet... Die hebben ze zelf opgeleid, laten gaan. Voor 20 miljoen teruggehaald. Spits die met Nederland zelf al mee moet. Spits die het al vaak heeft laten zien. Ja, als we die nou nog steeds als een jeugdspeler beschouwen. Ja, dan kom je met dat soort dingen wel weg. Conceição, dat begrijp ik wel. Die heeft even tijd nodig. Maar ze hebben heel veel geld uitgegeven. En blijkbaar mag je daar niet van vinden dat die op het veld moeten staan. Ja, dat komt slecht over.
Ik snap niet zo goed waarom
de aanval zo gezocht wordt.
Ja, eerst Schreuder die de aanval zoekt. En nu een week later is het dan Hamstra die dan de aanval zoekt. Dat begrijp ik niet zo goed.
Nee. En zeker als je, dit was voor de wedstrijd dan, maar als je een aantal van dit soort wedstrijden hebt gespeeld, dan denk ik dat je je toch iets bescheidener moet opstellen. En natuurlijk is het niet zo dat Ajax gewoon maar even overwintert in de Champions League, want overwinteren in de Champions League is gewoon heel erg moeilijk. Maar ja, daar hebben ze wel al die jaren op ingezet en op ingekocht. Ja. En daar is de huishouding op ingericht. En nogmaals, als je dan in een pool komt met Liverpool en Napoli, dan kan het wel een keer zijn dat je ernaast grijpt. Maar in dit geval ja, ben je er zo ver van verwijderd. En ja, hebben de aankopen, of in ieder geval het geld wat ze hebben uitgegeven, heeft ze niet dichtbij gebracht. En dan kun je natuurlijk zeggen, ja, voor de toekomst. Maar ja, daar heeft Piet uit Amstelveen en Jan uit Amersfoort, die een Ajax-shirt hebben gekocht en een Ajax-seizoenkaart, die hebben daar niks aan. Die willen gewoon nu zien dat die ploeg presteert.
Ja.
Daar moet je niet te veel van wegduiken. Ik had Hamstra sowieso nog niet zo vaak gezien. Maar ik had hem ook nog nooit zo fel gezien.
Ja.
Er zit wel iets diep af en toe bij Ajax. Hè? Als er nu wat kritiek komt. Maar ja, goed, dit hoort er ook bij. Toen ze in 2019 zo geweldig speelden. Toen reed iedereen in een praalwagen door Nederland heen. Ja, en nu is de andere kant van de medaille. Dan hoor je dat ook. En ik kan me ook voorstellen dat je af en toe denkt, het toontje van de verslaggever of de vraagstelling van de verslaggever, het bevalt me niet. Maar dan moet je als Ajax zijn ook een grote jongen zijn, denk ik. En daar op een normale manier antwoord op geven.
Ja, en dan moet je ook wel zeggen dat je bedoelt twee keer in de 8 jaar overwinteren in de Champions League. Want 5 van de 6 jaar heb je gewoon overwinterd al in Europa en ook wel nog meer jaren. Dus zo dramatisch is het nou ook weer niet de afgelopen jaren geweest.
Nee, ze hebben heel veel punten binnengehaald. Ja. Alleen dit seizoen hebben we aan die coëfficiëntie Polonaise hebben we van Ajax nog niet zoveel gehad.
Nee. We verlaten het Nederlands-Europees voetbal even en we gaan even in Europa kijken bij Ricardo Moniz. Die is afgelopen weekend namelijk met zijn spelers van het veld gestapt. Naar aanleiding van apengeluiden naar donkere spelers. En hij heeft nu 4 wedstrijden schorsing gekregen omdat hij die actie heeft gedaan. De vraag is natuurlijk een beetje, wat is daar gebeurd bij die wedstrijd van Zijs Celerzeki? Daarom hebben we nu aan de telefoon. Ricardo, even naar wat er allemaal gebeurt. Schets eens even kort de situatie. Wat is er eigenlijk de afgelopen dagen allemaal gebeurd? En wat was de aanleiding voor deze actie van jou?
Het is eigenlijk al woensdag begonnen in de bekerwedstrijd. Toen werden dus oerwoudgeluiden gemaakt tegen mijn spelers. De eerste helft, 4-5 ingelicht, je hoort niks. Ze willen het gewoon niet horen. En toen heb ik in de rust tegen mijn groep gezegd, we gaan door, want we hadden 7 uur gereisd. We gaan die volgende bekerronde halen. En dat was op dat moment weer, weet je wel, je moet er boven staan. Maar het was eigenlijk al te ver. En toen we 4 dagen daarna voor de competitie tegen Honvéd speelden, heb ik na de tweede keer in de tweede helft, toen we weer oerwoudgeluiden uit een heel vak kwamen, toen heb ik ingegrepen. Dus het is eigenlijk een opstapeling geweest van 2 keer in 4 dagen. En toen heeft de scheidsrechter mij een rode kaart gegeven, omdat ik 2 meter in het veld stond. Om hem te vertellen dat hij de wedstrijd moest staken. De vierde official had weer niks gehoord, zogenaamd. Iedereen kon het horen. En gisteren heb ik gehoord dat ik voor een maand geschorst ben. Dat is eigenlijk het verhaal. Hier worden ze dan nog harder bejegend als toen bij Achie is gebeurd, weet je wel, bij Excelsior.
Ja.
Dat gaat hier veel harder aan toe. Dus hier zien ze wel verschil. En dat stoort me het meest. Alleen, het was weg. Want 10 jaar geleden bij Ferencváros was ik er ook bij. Dat we dat hebben weggewerkt, zeg maar. Alleen het is gewoon structureel nog niet weg. Dat blijkt nou.
Ja. En hoe reageerden jouw spelers? Woensdag eerst in die bekerwedstrijd en na die competitiewedstrijd. Deed het hen wat? Zag je dat ze ermee bezig waren?
Ja, natuurlijk. Kijk, fijn dat je er naar vraagt. Die spelers zijn natuurlijk niet gekwetst. En als trainer heb ik toen gezegd, ook in de rust in die bekerwedstrijd, ik bepaal de grens wanneer we eraf gaan. Nou, en daar zijn de jongens ook mee akkoord gegaan. En daar maken ze nou zo'n ophef over, dat je 2 meter het veld is dan.
Ja, het gek is dat ze daar ophef over maken en niet over de oorzaak waarom je het veld in gaat staan. Want dat wordt dus kennelijk ook doodgezwegen of niet helemaal benoemd.
Dankjewel, ja, zo is het.
Ja.
Die mensen zijn nog allemaal niet bestraft. Degene die het dan aankaart, in mijn geval is na 1,5 dag al een straf toegewezen. Is eigenlijk de omgekeerde volgorde.
Wat ga je nu doen? Want je bent geschorst, dus je kan niks. Je bent 4 wedstrijden geschorst, dat is ongeveer tot het WK. Ga je dit nog aanvechten?
Ja, ik ben heel boos. Ik heb nu 2 trainingen achter. Ik klink een beetje moe, dat ben ik niet. Ik ben heel kwaad. Dus ik ga het niet accepteren. Kijk, iedereen hier is bang voor machtsstructuur. Een bond, een regering, je kent dat wel. Maar juist die moet je aanvechten. Juist die moet je confronteren. Want regels moeten veranderen. En ik ga dit aanvechten. Ik speel toevallig tegen Ferencváros, mijn oude club. En ik ga er alles aan doen. Maar ik weet nog niet hoe je dit moet aanvechten. Want dat zal naar hoge hand moeten. UEFA of wat dan ook. Want er moet een derde partij bij komen om mij hierin te steunen. Want iedereen heeft hier heel veel ontzag voor die bond.
Ja, dat is het lastige lijkt mij. Want je zit natuurlijk in een land, dat hebben we inmiddels allemaal wel door. In Hongarije, wat er met Orbán gebeurt en dat soort zaken. Wat natuurlijk niet het meest makkelijke land is om daar nu even wat in te kunnen veranderen, lijkt mij.
Nou, het typisch is dat hij zich achter mij geschaard heeft, hoor ik van de directeur. maar niet officieel, snap je, in de pers had hij dat maar gedaan. Het is ook in zijn belang, want hij is heel sportfanatisch. Hij investeert ook heel veel in andere sporten, in het voetbal, dat alles heel clean blijft. Maar in dit geval is de heel machtig en niemand durft daar tegenin te gaan. Maar ik ga het niet accepteren. Ik ben me aan het beraden hoe ik dit moet aanpakken, maar ik ga niet accepteren dat ik niet op de bank zit. Want 4 weken is lang en dat is veel te zwaar.
Krijg je nu in Hongarije wel iets te horen van mensen die zeggen wat goed dat je dit hebt gedaan?
Ja, natuurlijk. Uiteindelijk zijn mijn spelers en ook onze resultaten niet. Kijk, ik ben een voetballiefhebber. Het moet eigenlijk alleen maar over voetbal gaan. Snap je? Het gaat allemaal om mijn waarde. En het loopt de spuigaten uit. Het wordt steeds erger, het verhaalt steeds meer. Dus dit soort dingen moet je elimineren. Daarna moet je die mensen ook weer re-integreren. Wat ik bij Ferencvaros heb gedaan. Dus er zijn ook beperkt voor ons aan het denken. Ook als trainers, als spelers. Om te investeren in het moraal van mensen. Hè, van supporters. Want we hebben ze wel nodig. En er is een interessante weg te gaan nu. Maar daar moeten we niet van wegkijken.
Nee, want dat vind ik wel mooi aan je. Want je wordt geschorst, je zegt ik ben strijdbaar. En je wilt ook wel met de daders die dit soort dingen doen en dit soort dingen roepen vanaf de tribune.
Altijd.
Wil je ook het gesprek aan en verbeteren?
Ik heb in Ferencváros ook met de 12 leiders gesproken. En dat zijn geen fijne jongens. Maar we uiteindelijk zitten in dezelfde boot. En als je ze erbij betrekt, open trainingen, kom in de kleedkamer, jij regelt dat. Jij zorgt dat er niks gebeurt daar. Ons trainersvak is nou uitgebreider als vroeger.
Mm-hmm.
We moeten echt, omdat het steeds meer verhardt. En het voetbal is te mooi dat het kapot gemaakt wordt. Want normaal gesproken moet ik me focussen op die jonge spelers bij mij in het eerste elftal. En daar moet het over gaan. Maar dit moet eerst af. En dat kan heel kort, via hele korte protocollen. Ook die zaak met Achie duurde 1,5 jaar, weet je nog?
Ja.
Veel te lang. Dan ben je zo uit. En dan straf je ze keihard en jij terug. Dat is de enige oplossing.
Ja.
En daar geloof ik in. Alleen nou heb ik even mijn strijd hier. En ik kijk hoe dat de komende dagen zich ontwikkelt. Ja. Want ik ga het niet accepteren. Never.
Nee, dat is nooit. Nou, we blijven het in de gaten houden. Mocht er nieuws zijn, bellen we je zeker nog even terug om te horen hoe het gaat, Ricardo. Sterkte met jouw strijd daar.
Dankjewel, Etienne.
Blijft wel een bijzonder verhaal, Mikos, dat hij zo ontzettend strijdbaar is om dit ook nog aan te willen pakken, hè, in Hongarije. Ik bedoel, het is een soort van Don Quixote in Hongarije. Ik gun hem het. Ik hoop dat het dit redt, maar...
Ik vind het een geweldige man. Het is, ik ken maar weinig mensen in de voetballerij die zo puur zijn als hij.
En zo bezeten ook van voetbal. Hè?
Ja,
van Cruijff vooral.
Dat sowieso. Cruijff en Van Hanegem en noem alles maar op. Maar ja, hij ademt voetbal en hij is er altijd mee bezig. En soms wordt hij afgeschilderd als dat hij niet helemaal in orde zou zijn. Een van die spelers bij Excelsior, waarvan ik de naam al ben ontschoten. Dat zegt misschien genoeg. Die is weer in België gaan spelen. Die maakte hem een keer in een podcast belachelijk. Omdat hij had geloof ik beelden van Oranje 74 laten zien. En had gezegd, dit moeten wij ook doen.
Ja, dat deed hij wel. Dat klopt wel. Dat deed hij in de kleedkamer, liet hij zien. En dan zei hij tegen Omarsson, zei hij, look. Maar je ziet Cruijff dan die bal opbrengen. Maar Omarsson kon dat natuurlijk helemaal niet.
Nee, maar het is niet zo verkeerd om af en toe eens naar de allergrootste te kijken.
Nee,
om te laten zien hoe ze dat doen. Hij zal toch niet eisen, kopieer dat en doe dat precies na. Dat is een beetje te simpel. Maar als je Ricardo Moniz binnenhaalt, dan haal je iemand met een eigen mening binnen. En je haalt iemand binnen die bezeten is van voetbal. Nou, dat hebben die Hongaren, hebben hem natuurlijk gekozen voor het laatste. Maar misschien gaat hij ze op het eerste wel heel erg helpen. Want ja, er moet natuurlijk iemand zijn die de knuppel in het hoenderhok gooit bij dit soort, bij dit soort walgelijke momenten. En iedereen er maar omheen denkt van ja, laat hem maar gaan. Ik neem dat niet op mijn schouders. Ja, hij is bij de vierde man geweest die dan zegt, ja, ik heb het niet gehoord. Ja, hij pakt het nu aan. En als ze in Hongarije denken, nou, we schorsen die trainer en dan gaat het de doofpot in. En het gaat inderdaad zo, dan is dat echt een gemiste kans. Echt een gemiste kans. Want als zij dit oppakken en hij heeft daarvan de aanzet gegeven. Hij heeft de aanzet gegeven om eindelijk van dit soort walgelijke dingen af te komen. Ja, dan moet je hem heel erg dankbaar zijn en niet straffen. Ik denk dat Hongarije, en ik ken nog meer landen waar we op tribunes hebben gezeten, waar dit soort dingen voorkomen, ja, hier echt wel behoefte aan heeft. Wees dankbaar dat Moniz het wil oppakken en niet wegkijken zoals al die anderen.
Maar zou dat in Nederland ook moeten gebeuren? Dat bij dit soort spreekwoorden gewoon zeggen, veld af en we pikken het niet meer?
Nou ja, dat hebben we natuurlijk al vaak genoeg gehad. Dat ze zeiden, nee, dan gaan we het veld af. Maar niemand doet het. Maar Ricardo Moniz gaat aan de zijkant staan en haalt ze eraf.
Ja.
Ja, in Nederland komt het ook voor. Niet zo extreem, heb ik zelf het idee. Maar je hoort wel vaak van donkere spelers dat ze toch wel nare ervaringen hebben. We hebben toen op een gegeven moment afgesproken, na Mendes Marrera. ja, dat je eraf stapt. Hè. Wijnaldum heeft dat toen geroepen.
Het is toen bij Dordrecht gebeurd. Bij FC Dordrecht is het een keer gebeurd. Bij die jongen, Franse jongen, die is het veld afgestapt. Weet je nog? Die, is toen, die was ja. Huilend van het veld af.
Ja, ja, ja. En in Italië is het een paar keer gebeurd. En dan hoor ik wel eens van spelers zelf. Die zeggen, ja, wij hebben het zelf echt niet gehoord. Dat kan ik me nog voorstellen. Hè. Die zitten in een soort focus. En er ontgaat ze gewoon heel veel wat in zo'n stadion gebeurt. Want die moeten zich eigenlijk ook een beetje trainen om... Ja, om wat er omheen op die tribunes gebeurt, om dat een beetje langs zich heen te laten glijden. Maar er zijn genoeg mensen die wel horen wat er gebeurt. En ja, meestal denken we, nou, ik ga niet voorop lopen in deze strijd. Laat het maar gaan. Nou, laat Moniz dan na een lange, leuke carrière het voortouw nemen. Maar dan verdient hij wel een klein beetje hulp bij. Ja. En het zou een schande zijn als ze hem nu als zondebok aanwijzen, terwijl die dit aankaart.
Ja, ik ben heel benieuwd hoe dat gaat lopen. Zou het in Nederland ook zo gaan? 4 wedstrijden schorsing als je van het veld af of 2 meter het veld instapt? Ja, wat denk jij?
Ik kan me niet voorstellen dat je dat durft. Maar daar heeft de journalistiek wel een grote rol in natuurlijk.
Dat is waar.
Als dat gebeurt en iedereen zwijgt, ja, dan gaat dat door. Maar als je op de barricades gaat, dan denk ik dat en hij krijgt steun, dat echt een onderwerp wordt wat op de agenda wordt gezet.
Ja.
Ja. En hij doet het zo. Ik ben al lang blij dat hij zich niet laat vastlijmen aan een tafel of zo.
Nee, dat kan ook zomaar natuurlijk. Dat is tegenwoordig heel nieuw, hè, om een tafel vast te lijmen. Dus ja, dat kan. Ja, dat...
Ik zag wel dat die lijm, maar dat is weer een zijsprong, dat die lijm ook niet zo sterk is. Hè? Ze kantelde de tafel en dan ging die.
Ja, nee, precies. Hij had zichzelf wel ook aan zijn handpalmen gedacht, denk ik. Dat hij dacht, weet je wat, ik moet een beetje voorzichtig zijn in dit geval.
Dan ben ik mijn handen kwijt, ja.
Jij zit in Oostenrijk met Feyenoord, dat in Oostenrijk op zoek gaat naar het Sturmgraasgevoel. En de vraag is natuurlijk ook aan Arne Slot, hoe krijg je dat nou precies terug?
Wist ik dat maar, want we hadden wel heel veel meer wedstrijden gewonnen. Want het is voor ons uitzonderlijk dat onze kansen erin gaan. Het is wel, we zijn er wel aan gewend dat elke kans van de tegenstander er elke keer in gaat. Gelukkig geven ze dus weinig weg, want zoveel tegengoals hebben we nog niet gehad. Maar ik zei net al, heel soms gaat de wedstrijd behoorlijk zoals je het op het tactiekbord hebt uitgedacht. En daar was dit keer dan een voorbeeld van.
Ja, dat was voorbeeld, hè? Maar dat is inmiddels een tijdje al niet meer zo bij Feyenoord.
Nee.
Waar zit het probleem? Want vaak wordt nu gewezen naar de spitsen. Maar die Danilo scoort natuurlijk zijn doelpunten wel in de wedstrijden. Maar is het probleem echt de spits of is het juist eromheen dat er niet gescoord wordt?
Ook, ja. Want de buitenspelers maken niet zoveel goals als dat ze vorig seizoen maakten. En Slot moet het hele elftal naar voren duwen om dichter bij die goal te komen om meer goals te maken. Maar het is ook niet zo. Er wordt nu over een groot probleem gesproken. Maar Feyenoord maakt wel zijn doelpunt. Hè. Ze hebben ook tegen Midtjylland gewoon 2 goals uitgemaakt, 2 goals thuis. Ja, als je dat doet, kun je ook wedstrijden winnen. Ze hebben zelfs in die wedstrijd waarin ze helemaal weg werden gespeeld in Rome, hebben ze 2 goals gemaakt. Ze hebben er 6 gemaakt tegen Sturmgraas. Dus als zij in deze pool uiteindelijk sneuvelen, dan lag het niet aan het feit dat ze niet hebben gescoord. Wel aan het feit dat ze die wedstrijden niet hebben beslist met misschien een doelpuntje meer of een doelpunt minder tegen. Want die mogelijkheid hebben ze ook wel gehad. Maar,
ja, want ik las het bij jou, je had een artikel ook over op zoek naar die doelpunten of op zoek naar een afmaker. Omdat Slot zei verderop in deze quote ook, we krijgen afgelopen weekend 33 kansen en dan maken we er te weinig.
Ja, het zit hem niet zozeer in die afmaker die hij zoekt, maar het zit hem in de doelpunten uit het niets. Nou, daar vindt hij het grote verschil met de top. Dus zeg maar, wedstrijd is redelijk in evenwicht. En dan in één keer, Gakpo bij PSV bijvoorbeeld, Simons bij PSV, Berghuis bij Ajax, Tadic,
Brobby.
Voor kort Brobby, die uit het niets in één keer een goal kunnen maken. Ja, Brobby is ook nog meer wel een afmaker, maar meer de mensen die zeg maar met 1-2 persoonlijke acties of een man uitspelen dan een goal kunnen maken. En dat had Feyenoord wel met Sinistera, maar dat heeft deze selectie bijna niet. Dus wat Feyenoord nu moet doen is gewoon via tactiek en via teamspel tot doelpunt te komen. Ja, dat komt er te weinig uit. En dan baalt Slot er ook van dat bijvoorbeeld zijn dode spelmomenten, dat hij daar te weinig uit scoort. Dus uit de corners die hij meekrijgt. Dus, ja, en daarmee puzzelt hij een beetje in zijn opstelling. Daar was het artikel een beetje op gebaseerd. Een extra kopper erin met het idee van ja, dan kan ik misschien een gratis goal mee oppikken. Ze noemen het gratis goal. Dat slaat natuurlijk nergens op. Maar het is een goal zeg maar zonder dat je er heel veel voor hoeft te doen. Uit dode spelmomenten. Dat soort dingen, daar is hij naar op zoek. Omdat ze zo'n Sinistera-achtig type mist. Ik denk wel dat ze zo'n jongen hebben. Hè. Passau zou het kunnen zijn. Dilrussen zou het kunnen zijn. Maar zo frequent als dat Sinistera dat uit het niets deed. Ja, dat hebben ze niet. En dus moet het elke keer maar helemaal uit de tenen komen van Feyenoord. Dus ze scoren wel genoeg. Maar het kostte heel veel moeite. Heel veel heel veel energie om dat te doen. En het is niet zo dat ze af en toe in één keer uit het niets, dat je denkt, ah, daar was die weer. Twee man voorbij het doelpunt. Dat ze er als team verder niet zoveel aan hoeven te doen. En dat het uiteens een individuele actie van een extra getalenteerde speler komt.
Ja, want na Stoemgras was iedereen natuurlijk, kwam iedereen superlatieve tekort. Omdat, kijk eens, het is weer terug Feyenoord. Maar daarna is het toch een beetje moeizamer gegaan allemaal.
Hoewel ze in de competitie nog redelijk bijstaan. Ja. Maar dan heb je natuurlijk, als je NEC en Fortuna thuis speelt, dat zijn tegenvallers. En PSV kun je natuurlijk uit wel verliezen. Maar goed, dan maakten ze er drie. Dus daar lag het niet aan de doelpunten, maar wel aan de tegendoelpunten. En Stoemgras was eigenlijk, ja, je dacht zo vroeg in het seizoen zo'n geweldige wedstrijd spelen. Er werd een dubbele uitleg aan gegeven. Dus de eerste uitleg was, ja, het was Stoemgras, die kunnen er niks van. Die verliezen de volgende week weer een en reken je niet rijk. Nou, dat blijkt achteraf niet zo te zijn. Hè? Stoemgras in de Oostenrijkse competitie, ik weet niet hoe serieus we die moeten nemen, maar goed, we zijn niet meer verloren. Maar nee, ze verliezen ook niet van Lazio Roma uit. Ze verliezen niet van Lazio Roma thuis. Ze wonnen daarvoor al van Midtjylland. Dus het is niet zo dat dit een ploeg is die elke week met 6-0 op een donder krijgt. Dus daar zit het hem niet in de zwakte van de tegenstander. Maar het zit hem wel in het feit dat Feyenoord zo snel al piekt in het seizoen. En dan dacht je, ja, vanaf dit moment is het alleen nog maar een vertrekpunt naar meer. Maar dat is eigenlijk niet echt gelukt. En Slot zegt, ja, we hadden toen 8 grote kansen, 6 goals. En dat zegt Stoemgras ook. Ja, we hebben daar een wedstrijd gespeeld. Feyenoord maakte elke kans af. Dat hebben we verder eigenlijk nog niet meegemaakt. Dus het kwam vroeg in het seizoen. Er was een hoop uitgeput dat een beetje de standaard ging worden bij Feyenoord. Maar dat is het niet gebleken. Ze halen helemaal niet een heel slecht niveau daarna. Maar dat leek heel erg op het Feyenoord van vorig seizoen. En daar zijn ze gewoon op de lange termijn dit seizoen, dus als je een reeks wedstrijden kijkt, nog wel van verwijderd.
Ja, en dan is die groep, iedereen heeft 5 punten uit 4 gespeelde wedstrijden. Ja. Dus eigenlijk kan iedereen nog door en iedereen kan afvallen.
Ja, het is heel gek, want je staat eigenlijk bovenaan en maar ook onderaan.
Ja.
He, want het is op doelsaldo, maar dat zegt ook niet zo heel veel. Het gaat uiteindelijk om onderling resultaat. Dus Feyenoord zit wel erg in het voordeel tegen Stoemgras, maar bijvoorbeeld niet tegen Lazio Roma. Dus ja, Slot zei ook, we staan bovenaan, maar zo voelt het helemaal niet. Ja, en als je dan heel eerlijk bent, als je kijkt naar het programma nog. En Stoemgras is best wel in vorm de laatste tijd. Die speel je uit, dus dat is best wel lastig. En dan Lazio Roma, de sterkste ploeg eigenlijk op papier, die komt nog op bezoek in de Kuip. Ja, dan is het best nog wel een tricky programma. Dus ik heb ook zitten denken, maar daar gaat natuurlijk niemand een eerlijk antwoord op geven. Stel nou dat je tegen Arne Slot of tegen Dennis de Kloeze vandaag zegt, ja, je kunt derde worden in de pool, maar dan moet je nu wel meteen tekenen. Mm-hmm. Ik snap wel, het is een situatie die nooit voorkomt. Zou Feyenoord dan denken, ja, dat doen we. Want dan hebben we in ieder geval nog Conference League. Ja. Want er is natuurlijk een reëel gevaar dat je vierde wordt en helemaal niks hebt. Dus ik denk als ze nu zouden moeten kiezen, dat ze het helemaal niet uitsluit, dat het niet uitgesloten is. Dat ze zouden denken, ja, die derde plek, laten we dan die derde plek maar pakken. Want dan zitten we nog in de Conference League. Bovendien is de Conference League waarschijnlijk het niveau van Feyenoord. Vorig seizoen hebben ze daar heel veel uitgehaald natuurlijk. Financieel, maar ook qua de eer en het oppoetsen van het imago. Dus dat zou niet zo verkeerd zijn. Ik snap wel, uiteindelijk wil je in die Europa League zitten. Maar ja, je kunt straks ook met lege handen staan. Dus
ja, plus wat erbij komt, uit wat we net al zeiden uit de Champions League, wat er allemaal dan bij komt. Dan zou je soms zeggen, ja, weet je, misschien voor het Nederlands voetbal is het beter. Maar je moet altijd hoger nastreven, hè, zegt Toon Gerbrands dan altijd. Dus
heeft hij ook gelijk. En het is natuurlijk ook maar een theoretisch iets. Hè, want er is helemaal niemand die vandaag zegt, je kunt ervoor tekenen. Maar in het hoofd zal er best wel gedacht worden, ook door mensen die de leiding hebben bij Feyenoord. Ja, waar zijn we op dit moment nu tevreden mee als we dat halen? En wat jij zegt is ook waar. Juventus, Barcelona, Sporting Lissabon, noem ze allemaal maar op, komen terug uit de Champions League. Ja, als je die loopt, ik weet wel, de Feyenoord aanhang houdt natuurlijk vaak van tripjes naar het onbekende, naar het kleine steden, allemaal achterna reizen en de hele stad bezetten. En dat is in Barcelona natuurlijk iets heel anders. Maar ja, het zou ook zo kunnen zijn als je tegen Barcelona uitspeelt, dat je met 30.000 mensen op de tribune zit uit Rotterdam. Ik zou het eerlijk gezegd wel leuk vinden als Feyenoord die tweede plek pakt en dan in Europa League zo'n grote tegenstander uit de Champions League treft. Die vaak die eerste rondes na de winterstop misschien nog denken van vlak na het WK. Nou, we zitten in Europa League, daar horen we helemaal niet thuis. We hadden veel liever Champions League gespeeld en het misschien nog een beetje laten afweten. Zoals het vorig seizoen ook een paar keer is gebeurd met grote clubs. Maar het is lastig. Maar stel je eens voor, Feyenoord Barcelona en het zou dicht bij elkaar zitten qua niveau. Ja, dat is natuurlijk iets wat ze in geen jaar hebben meegemaakt in een knock-out fase. Dus dat heeft ook wel iets natuurlijk. Hè.
Dat is waar. Gaan we even nog naar het zuiden van het land. We gaan even naar PSV. Daar stond Ruud van Nistelrooy ook voor de camera met een vraag. Ja, goh, weet je, Arsenal, ja, je moet. Wat moet je daarmee?
Ja, we weten gewoon dat het heel moeilijk wordt tegen zo'n tegenstander. En Maar het vertrouwen is er wel, omdat je hebt laten zien dat je gezamenlijk goed kan verdedigen in die wedstrijd. Dat je lang in de wedstrijd blijft en dat je wel een team hebt wat altijd wel kansen creëert. En dat hebben we daar ook gedaan.
Ja, PSV thuis tegen Arsenal. Heeft Van Nistelrooy hier een punt?
Ja, de theorie van Dick Advocaat, hè, die ook een paar keer op tv zei. Van, ja, je gokt op het moment dat je die 1-1 nog had kunnen maken. En dat kwam ook, zoals hij dat ooit deed als bondscoach van Oranje tegen Frankrijk. Werd ook 4-0. Maar dat moment op 1-0 of op 1-1, dat komt altijd wel. En ja, dat is dan gokken en dan moet het allemaal goed vallen. Maar ja, ik ben vooral benieuwd, komt Arsenal nou met het gaspedaal intrappen? Of komen ze hierheen met het idee van, wow.
Ja, nou ja, in die
we hebben al zoveel moeten doen dit seizoen. Dit is een wedstrijdje die we een beetje kunnen laten lopen.
Ja, en alles ligt nog open. PSV staat tweede met 7 punten. Bodø/Glimt staat op derde plek met 4 punten. Die spelen tegen FC Zürich. Dat is natuurlijk niet een hoogvlieger. Die hebben 0 punten, die zijn al klaar. PSV is in ieder geval verzekerd van overwinteren. Ik weet niet of het in de Hamstra woordenboek positief is, dit overwinteren. Maar ze hebben in ieder geval Conference League voetbal.
Ja.
Maar ja, die hebben, als ze winnen, dan zijn ze zeker van de volgende ronde Europees voetbal. In de Europa League, in de Europa League dan.
Ja, klopt. Ja, maar ik denk dat dus sowieso. Ja. Ja. En dan hebben ze natuurlijk geen lastige wedstrijd meer in Glimt. Dus het is voor PSV een hele belangrijke wedstrijd. En voor Arsenal eigenlijk niet. Dus dat probeerde ik eigenlijk te zeggen. Dus ja, dat kan ook zo zijn dat ze zonder druk spelen en dat ze nog beter zijn, omdat er helemaal geen druk op zit en ze lekker gaan voetballen. En dat kunnen ze. Maar voor PSV is het eigenlijk een bonuswedstrijd. Als ze hier iets uithalen, ja, dan zitten ze gebeiteld. En anders verplichten ze zichzelf om hoog in de poolcirkel, waar ze 's ochtends nog zakdoekje leggen en koekhappen doen om daar te winnen. En wat ik jou elke keer heb horen zeggen, is dat niet zo makkelijk om daar te winnen.
Nou ja, je hebt het toch ook gezien, of niet?
Nee, nou, qua resultaten zeker. Ja, AS Roma werd er vorig jaar nog een keer afgepoetst daar. Dus dat is zeker zo. Waaraan het lag, dat wisten we niet. Althans, jij wist dat en ik was het niet met je eens.
Nee.
Maar
die oud-marinier, die doet dat toch mentaal goed werk met die spelers. En ze hebben toch een hoop geld verdiend daar bij Bodø/Glimt met die marinier en yoga en dat soort dingen allemaal.
Dus ik hoop maar dat PSV het al afmaakt en dat we dat gezamenlijk straks niet. Maar ja, het ligt ook een beetje aan Arsenal natuurlijk. Ja. Wat willen die nog?
Ja. Maar goed, voor PSV zou, als ze weer Conference League zouden halen, vanaf Champions League beginnen, weer naar Conference League. Zo'n tweede seizoen op rij wil je niet hebben, toch?
Nee, niet behalve als je het, zoals voor Feyenoord vorig jaar, tot heel ver schopt. Halve finale. Ja. Ja, dan is het natuurlijk mooi. Het geld, er zit niet zo enorm veel verschil tussen de Europa League en de Conference League. Dus daar zit het hem ook niet in. Dus je zou weer eens aan wat prestige kunnen werken. En je ziet wat het bijvoorbeeld Feyenoord heeft opgeleverd in transfergelden.
Ja, dat is waar.
En ja, als je dan nu bijvoorbeeld Ajax ziet, heel slecht, waardoor ook, zeg maar, ja, de marktwaarde van spelers gaat op dat moment niet omhoog. En dat kan wel omhoog gaan met een toernooitje of 1-2 lager. Natuurlijk, het is lager. Hè? Clubs kijken daar toch weer anders naar, maar ja, sommige clubs kunnen toch genoeg zien als je ver komt in zo'n toernooi. Dus ik denk niet dat het een ramp is als ze in die Conference League terechtkomen. Maar ja, wat Toon Gerbrand zegt en wat jij net zei, daar heb je natuurlijk uiteindelijk wel gelijk. Je moet altijd het hoogste nastreven. Hè. Als je VWO-niveau hebt, ga je ook niet. Is het wel leuk dat je de MAVO heel makkelijk het eindexamen haalt en een feestje kan vieren. Maar je moet natuurlijk eigenlijk proberen op je eigen niveau zo hoog mogelijk te scoren.
Ja, nou laten we kijken hoe dat gaat vanavond in die wedstrijden. We gaan tot slot van deze podcast.
Het historisch feitje.
Je zei het al natuurlijk, het ging over het ontslag van Ronald Koeman. Laten we het nog even één keer horen. Dat waren de supporters die eigenlijk zeiden, ja, weet je, hij heeft verkeerde tactiek gebruikt en dat soort dingen allemaal. Maar dat zeiden ze dan in het Spaans.
Een entrenador que no ha ganado nunca nada, que solo ha tenido fracasos. Y el Barça no se puede permitir un entrenador de ese tipo.
Después de la Copa del Rey y sin haber ganado la Liga, el equipo dejó de presionar en alto y eso no es bueno para el Barça, porque los jugadores no están para eso.
Ja, hij werd ontslagen na de nederlaag tegen Rayo Vallecano in het vliegtuig. En ook toen was Barcelona zo'n beetje zo goed als uitgeschakeld in de Champions League. Net als nu, hè? Ook veroordeeld tot de Europa League Barcelona. Heeft het Barcelona nou wat opgeleverd, het vertrek van Koeman?
Ja, lastig. Omdat ze, zeg maar, zelf rappen over een heel nieuw. Noem je dat? Ze zijn iets nieuws gestart. Dat heeft
wave.
Tijd nodig. Ja, nieuw wave. Nee, maar ja, met een nieuwe trainer. Met wat nieuwe spelers. Wat jeugd die nu door moet komen. Zij vinden dat tijd nodig heeft. Maar als je het nu sec bekijkt naar de resultaten ten opzichte van Koeman, dan is het in de competitie niet verbeterd. En in de Champions League hadden ze 4 punten in een pool na 5 wedstrijden. Ja, dat is ook niet om over naar huis te schrijven. Dus op dat vlak niet. Maar ik kan niet goed genoeg beoordelen of dat zij zeggen, ja, wacht even, we zijn bezig met iets en dat moet straks uitmonden in. En op dit moment zitten we daar wel voor op koers. Ik denk wel dat dat ze hopen dat ze dat uitstralen. Omdat ze natuurlijk mild willen zijn voor Xavi. Waar ze bij Koeman vanaf het begin natuurlijk al hebben gedacht. Ja, als we hem een schop kunnen geven, dan geven we hem.
Ja.
En ja, dat is er uiteindelijk ook zo uitgekomen. Xavi zit er natuurlijk heel anders in. Ja, daar willen ze mee verder. Maar ook voor hem houdt het natuurlijk een keer op. En dan zijn in de competitie gaat het niet slecht. Maar ja, die Champions League uitschakeling, die ligt toch altijd nog wel gevoelig, denk ik, bij Barcelona na al die jaren waarin ze de economie voerden in Europa.
Ik heb nog even opgezocht in de podcast die we vorig jaar maakten. Er was een extra editie met Edwin Winkels en met Maarten Wijfels. En Edwin Winkels vertelde toen dit.
We hebben het wel eens over gehad, denk ik ook met Maarten, ver voor zijn aanstelling, dat Koeman nooit de kandidaat nummer 1 was in die afgelopen 20 jaar om trainer te worden, omdat hij in de oog van de meeste Barcelona-voorzitters te conservatief is in zijn denkbeelden van het voetbal. Hij heeft hier toch heel vaak gespeeld met die drie centrale verdedigers om wat zekerheid achterin in te bouwen. Dan zegt hij dan zelf, ja, maar je speelt ook heel aanvallend met die twee vleugelverdedigers. Maar ja, dat was hier uit den boze, zeker voor Laporta. De filosofie in Barcelona is 4-3-3.
Ja, dat blijft toch heilig dan, hè? En dan wordt het lastig, hè, als je dan daarin gaat tornen en dan ook verliest.
Ja, ja, en ja, maar laten we eerlijk zijn. Ja, wat daar wordt gezegd is eigenlijk de hele kern. Ze hebben hem eigenlijk nooit echt gewild. Ja, en als je iemand binnenhaalt waar je eigenlijk al niet in ziet zitten, dan is het niet zo moeilijk om uiteindelijk de stok te vinden om hem weg te sturen. Of dat terecht was of onterecht, daar denken we in Nederland anders over dan in Spanje. Hè? Want wij vinden het heel onterecht. Maar als je in Spanje luistert, zijn er ook heel veel mensen die jij net aan het woord hebt gelaten, maar waar mijn Spaans niet goed genoeg voor is. maar die vertellen dat het wel heel terecht is. Maar ja, het feit blijft dat ze iemand hadden aangenomen waar ze eigenlijk helemaal niet op zaten te wachten. Dus ja, dan wordt het een oneerlijke kans.
Zeker. Nou goed, het was vandaag een jaar geleden dat Ronald Koeman werd ontslagen bij FC Barcelona.
Als je nu afsluit, vrees je dan niet telefoontjes uit Alkmaar? Want die spelen tegen Vaduz nog, hè?
Oh, dan moeten we. Ja, maar ik ga er steeds altijd van uit inderdaad dat die al door zijn. Maar die zijn nog helemaal niet door natuurlijk, hè?
Nee, je moet er nog een puntje pakken. Ja. Dus tegen Vaduz zal het wel lukken. Maar
nou ja, weet niet. Excelsior was ook lastig.
Je weet, daarom. En
ze hebben al een aantal wedstrijden niet gewonnen op rij.
Als ze deze wedstrijd verliezen, dan hebben we een crisis in Alkmaar.
Ja.
Dat is een crisis in Alkmaar, daar gaat hetzelfde mee om als met euforie.
Ja, dat is ook wel waar.
Gaan gewoon trainen, is niemand die de bus omduwt of wat dan ook. En dan gaan we gewoon verder.
Ja, je mag 24 uur balen van een nederlaag, zegt Pascal Jans altijd. En dan moet je weer de boel weer oppakken. En ook maar 24 uur vreugde hebben. Maar ja, moeten we uitgebreid daarbij stilstaan? Die wedstrijd pakken ze toch wel of niet?
Nou ja, ze hebben nog volgens mij een punt nodig. En dan zijn ze dan Vaduz heeft 2 punten. Die hebben wel een paar hele gekke resultaten geboekt. Hè, waardoor ze toch nog niet helemaal zo slecht zijn. Het is natuurlijk een amateurclub eigenlijk.
Mm-hmm.
Maar goed, ja, die gaan wel als groepswinnaar straks door. En PSV. En PSV sowieso niet. En Feyenoord kan natuurlijk wel. Maar de kans is ook niet zo heel groot. Het ligt ook een beetje aan de loting. Maar ze doen het toch.
Ja. Maar ik ben
in Europa eigenlijk de beste ploeg op dit moment.
Dat is waar. AZ de beste ploeg in Europa en de Conference League. Laten we hopen dat ze die punten dan weer even binnenhengelen. Dat we weer wat punten pakken. Toch?
Ja.
Laten we hopen van alle drie de ploegen trouwens dat ze punten binnenhalen vanavond.
Sowieso, absoluut.
Lijkt me sowieso belangrijk. Goed. We gaan morgen in de AD Voetbal Podcast terugblikken op die wedstrijden. En vooruitblikken op het Eredivisie weekend. Dat doen we dan met Maarten Wijfels. Mikkels, dank voor vandaag. En wij spreken elkaar later weer.
Oké. Okay.
In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.